Ja, dankjewel Hans voor je gebed. Ik zal mijzelf heel kort even introduceren. Ik ben Willem Henk Streekstra, ik ben getrouwd met Laura. Laura is mee. We hebben heel lang in Gouda gewoond en daar ken ik Hans er weer van, want ik kwam wel eens in de Levende Steen spreken. Maar sinds een paar jaar wonen wij in Leersum, het geboortedorp van mijn vrouw, met veel plezier. En ik vind het fijn om jullie te kunnen dienen met het woord. En waar ik het vandaag met jullie over zou willen hebben, dat is het grote gewicht van dat woord van de Heere. En dat wij door ons gedrag dat niet in twijfel moeten gaan trekken. En daarvoor wil ik met jullie een eindje lezen uit Koningen. 1 Koningen 13. 1 Koningen 13. En ik ga dat hele hoofdstuk lezen en daarna nog een klein stukje uit 2 Koningen. 1 Koningen 13. En zie, er kwam een man Gods door het woord van de Heere uit Juda naar Bethel, terwijl Jerobeam bij het altaar stond om een reukoffer te brengen. En hij riep tot het altaar door het woord van de Heere en zei: altaar, altaar, zo zegt de Heere, zie, in het huis van David zal een zoon geboren worden van wie de naam Josia zal zijn, en die zal op u de priesters van de hoogten offeren, die op u reukoffers brengen. Ja, men zal mensenbeenderen op u verbranden. En op die dag gaf hij een teken. Dit is het teken waarvan de Heere heeft gesproken. Zie, het altaar zal scheuren en de as die erop ligt zal eraf storten. En het gebeurde toen de koning het woord dat de man Gods hoorde, dat deze tot het altaar in Bethel uitgeroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte en zei: grijp hem! Maar zijn hand die hij tegen hem had uitgestrekt verstijfde, zodat hij hem niet meer naar zich toe kon trekken. En het altaar scheurde en het as stortte van het altaar af. Overeenkomstig het teken dat de man Gods door het woord van de Heere had gegeven. Overeenkomstig het woord van de Heere. Toen antwoordde de koning en zei tegen de man Gods: tracht toch het aangezicht van uw God gunstig te stemmen en bid voor mij dat mijn hand weer teruggetrokken kan worden. En toen trachtte de man Gods het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen en de hand van de koning kon weer teruggetrokken worden en werd als daarvoor. En de koning sprak tot de man Gods: kom met mij naar huis en kom op krachten, dan zal ik u een geschenk geven. Maar de man Gods zei tegen de koning: al gaf u mij de helft van uw huis, ik zou niet met u meegaan. Ik zou in deze plaats geen brood en eten en water drinken. Want zo heeft de Heere mij door zijn woord geboden, letterlijk door het woord des Heeren: u mag geen brood eten of water drinken en u mag niet terugkeren via de weg waar langs u bent gegaan. En zo ging hij langs een andere weg en keerde niet terug via de weg waar langs hij naar Bethel gekomen was. En nu woonde er in Bethel een oude profeet. En zijn zoon kwam en vertelde hem alles wat de man Gods die dag in Bethel had gedaan, met de woorden die hij tot de koning had gesproken. En ze vertelden die aan hun vader. En hun vader sprak tot hen: welke weg is hij gegaan? En zijn zoons hadden de weg gezien waarlangs de man Gods die uit Juda kwam gegaan was. En toen zei hij tegen zijn zonen: zadel de ezel voor mij. En ze zadelden de ezel voor hem en hij reed erop weg. En hij ging de man Gods achterna en trof hem aan, zittend onder een eik. En hij zei tegen hem: bent u de man Gods die uit Juda gekomen is? En hij zei: dat ben ik. En hij zei tegen hem: kom met mij mee naar huis en eet brood. Maar hij zei: ik kan niet met u terugkeren of met u meekomen. Ik zal ook geen brood eten of water met u drinken in deze plaats. Want door het woord van de Heere is een woord tot mij gekomen: u mag daar geen brood eten of water drinken. En u mag niet terugkeren door via de weg te gaan waar langs u al gegaan bent. Hij, de oude profeet, zei: ik ben ook een profeet als u. En een engel heeft door het woord van de Heere tot mij gesproken: laat hem met u terugkeren naar uw huis en laat hij brood eten en water drinken. Hij loog echter tegen hem. En toen keerde hij, de man Gods, met hem terug en at brood in zijn huis en dronk water. En het gebeurde, toen zij aan tafel zaten, dat het woord van de Heere tot de profeet kwam die hem had laten terugkeren. En hij riep tegen de man Gods die uit Juda gekomen was: Zo zegt de Heere, omdat u ongehoorzaam bent geweest en aan het bevel van de Heere en het gebod van de Heere uw God die u geboden had niet in acht genomen hebt, maar teruggekeerd bent en brood gegeten en water gedronken hebt in de plaats waarvan hij tot u gesproken had, u mag daar geen brood eten, noch water drinken, daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vaderen komen. En het gebeurde, nadat hij het brood had gegeten, nadat hij gedronken had, dat hij de ezel voor hem zadelde, voor de profeet die hij had doen terugkeren. En deze ging op weg. Maar onderweg trof een leeuw hem aan en doodde hem. En zijn dode lichaam lag op de weg geworpen. En de ezel stond ernaast en de leeuw stond eveneens naast het dode lichaam. En zie, er kwamen enige mannen voorbij en ze zagen het dode lichaam dat op de weg geworpen was. En de leeuw die naast het dode lichaam stond en gingen het vertellen in de stad waar de oude profeet woonde. En toen de profeet die hem van zijn weg had doen terugkeren dit hoorde, zei hij, dat is de man Gods die het bevel van de Heere ongehoorzaam is geweest. En daarom gaf de Heere hem over aan de leeuw en die heeft hem vermorzeld en gedood overeenkomstig het woord van de Heere dat hij tot hem gesproken had. En hij sprak tot zijn zonen, zadel van mij de ezel. En ze zadelden die. En toen ging hij op weg en trof diens dode lichaam aan op de weg geworpen. En de ezel en de leeuw die naast het dode lichaam stonden. En de leeuw had het dode lichaam niet opgegeten en de ezel niet vermorzeld. En toen nam de profeet het dode lichaam van de man Gods op, legde het op de ezel en bracht het terug. En zo kwam de oude profeet in de stad om rouw te bedrijven en hem te begraven. En hij legde zijn dode lichaam in zijn eigen graf en ze bedreven rouw over hem met de woorden, ach, mijn broeder. En het gebeurde nadat hij hem begraven had, dat hij tegen zijn zoon zei, als ik gestorven ben, dan moeten jullie mij begraven in het graf waarin de man Gods begraven is. Leg mijn beenderen naast zijn beenderen. Want de woorden die hij door het woord van de Heere geroepen heeft tegen het altaar dat te Bethel is en tegen alle huizen en offerhoogten die in de steden van Samaria zijn, zullen zeker uitkomen. En Jerobeam keerde na deze gebeurtenis van zijn kwade weg terug, maar stelde opnieuw uit alle geledingen van het volk priesters aan voor de offerhoogten. Wie maar wilde, wijde hij en die werd dan een van zijn priesters van zijn offer van de hoogten. En het werd door deze zaak tot het zonde voor het huis van Jerobeam, waardoor het uitgeroeid zou worden. Dan nog 2 Koningen 23. Daar staat 2 Koningen 23 vers 15. Vanaf vers 15. En ook het altaar dat in Bethel stond en de offerhoogte die Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen, gemaakt had, ook dat altaar en die offerhoogte brak Josia af. En hij verbrandde de offerhoogte, verpulverde die te stof en verbrandde de gewijde paal. En toen Josia zich omkeerde en de graven die hij zag daar op de bergen waren, stuurde hij boden en liet de beenderen uit de graven halen. Vervolgens verbrandde hij ze op het altaar en verontreinigde dat. Overeenkomstig het woord van de Heere, dat de man Gods verkondigd had die deze woorden verkondigde. En verder zei hij, wat is dat voor een grafteken dat ik daar zie? En de mannen van de stad zeiden tegen hem, dat is het graf van de man Gods die uit Juda kwam. En deze dingen die u met dit altaar van het Bethel gedaan hebt, aangekondigd heeft. En hij zei, laat hem liggen, laat niemand zijn beenderen aanraken. Dus lieten zij zijn beenderen onaangeroerd, evenals de beenderen van de profeet die uit Samaria gekomen was. Tot zover. Dat is een heel eind, lieve mensen, maar het is wel eens goed om een ander verhaal te lezen. Ik sprak gisteren iemand en die zei, ik zei dat ik ergens moest spreken, waar ga je het over hebben? 1 Koningen 13. Die had nog nooit van dit verhaal gehoord, een gelovige. Dus het is goed om een keer dit helemaal voor te lezen aan jullie. Maar het gaat natuurlijk vooral over de boodschap die hierin zit. Want wat is er aan de hand in ons verhaal? Jerobeam, die is aangesteld als koning, als eerste koning over Israël, het 10 stammenrijk wat afgescheurd was van het koninkrijk van Salomo. Maar Jerobeam die zit ermee dat uit zijn rijk de mensen nog steeds naar Jeruzalem gaan om daar de Heere te offeren en te eren. Dus Jerobeam denkt, hoe ga ik dat doen? En dan begint hij een alternatieve eredienst voor de Heere in Israël. Dan hoeven de mensen immers niet meer naar Jeruzalem en dat versterkt dat zijn positie. En dat doet hij door 2 gouden kalveren te maken in Bethel en Dan. En als zichtbare tekenen voor de Heeren. Door priesters aan te stellen, door tempeltjes te bouwen. Maar ook een reukofferaltaar in Bethel. En dat reukofferaltaar, dat bedient hij maar zelf. En de afgoderij van Jerobeam, dat betreft dus een alternatief voor de eredienst van de Heeren. Waarvan de Heer had geboden alleen in Jeruzalem. Jerobeam's handelswijze die gaat zeer tegen het gebod van de Heer in. En daarom stuurt God een profeet, de man Gods. En die man Gods moet het oordeel aankondigen over dat alternatieve godsdienstige systeem. En dat doet die man Gods op het moment dat Jerobeam dat altaar bedient. En dan profeteert hij tegen het altaar door het woord van de Heer. Een toekomstige koning, Jozua genaamd, zal de beenderen van de illegale priesters die dat dienst doen, offeren. En dan het rest van het verhaal wat we zojuist hebben gelezen. Nu is het opmerkelijke dat er van dit gedeelte een heel verhaal volgt over een bedrieglijke oude profeet en de ongehoorzaamheid van die man Gods uit Juda. Gods geest, of de auteur, had het ook weg kunnen laten. En in 2 Koningen 23 kunnen vermelden dat overeenkomstig het woord, de Jozua, het altaar heeft verontreinigd met het verbranden van de beenderen, dan was het klaar geweest. En dan hebben we nog niet eens het over het verhaal zelf. De man Gods, die wordt uit Juda bedrogen door een collega, oude profeet. Maar God rekent het niet de bedrieger, maar het slachtoffer van het bedrog aan. En nog diezelfde dag wordt hij door een leeuw gedood. Dat komt ons wel hard over. Tenminste, bij mij kwam dat, toen ik er aan over het nadenken was, hard over. De oude profeet lijkt met het bedrog weg te komen. Daar wordt tenminste niks over verteld of gezegd. En dan komt de vraag bij je op, waarom doet de Heere dat nu zo? Waarom zit dit verhaal er zo in? Is de Heere niet te streng voor de man Gods? Toch wil de Heere de lezer van toen en ik denk ook ons vandaag wat laten zien. En ik wil 3 zaken daarbij centraal stellen. Ten eerste de ernst en de doeltreffendheid van het woord van de Heere. Het tweede, dat hoe wij zijn dienaren, dat wij erop moeten passen dat niet door ons gedrag het woord in twijfel wordt getrokken. En het derde, dat de Heere zelfs in ons falen zijn woord bevestigt tot zijn eer. Laten we bij dat eerste punt beginnen. Ik heb met opzet elke keer met enig nadruk door het woord van de Heere uitgesproken. Ik weet niet of jullie dat is opgevallen. De auteur die gebruikt dat woord door het woord van de Heere. Dat zijn in het Hebreeuws 2 woorden. Dat komt maar liefst 7 keer voor. 6 keer uit de mond van de man van God. En 1 keer uit de mond van de oude profeet. Maar dan is het een misbruik van die benaming door het woord van de Heere. Maar daardoor krijg je wel het effect dat de auteur het volle aandacht richt, onze aandacht richt op het door het woord van de Heere. Het is door het woord van de Heere dat een man Gods gestuurd wordt vanuit Juda naar Bethel, spreekt tot het altaar en ook door het woord dat hij bevel heeft ontvangen om niet via dezelfde weg terug te keren en niet te eten en te drinken in het stadje. Het gaat er dus om, lieve mensen, dat door het woord van de Heere de gesproken woorden tegen het altaar tot uitdrukking wordt gebracht. En daarmee de aankondiging van de vernietiging van Jerobeam's alternatieve eredienst. Daar gaat het in dit grote hoofdstuk natuurlijk om, want de Heere veroordeelt dat en hij maakt er een eind aan. En die aankondiging, die krijgt een bewijs en onderstreping dat dat zeker gaat gebeuren. En dan opnieuw wordt het woord door het woord van de Heere gebruikt. De man Gods geeft door het woord van de Heere een teken. Het alter zal ter plekke scheuren en de as op de grond storten. En we hebben gelezen, dat gebeurt. En de mensen in Bethel zien het altaar scheuren en de as op de grond vallen. En dat is natuurlijk een klap in het gezicht van Jerobeam. Maar vooral een waarschuwing. Gods woord komt uit. Er zal een tijd komen dat het alternatieve godsdienstige systeem van het tienstammenrijk van Jerobeam weggevaagd zal worden. Er zal niks van overblijven. Het zal met zekerheid worden volvoerd. En dan springen we over naar 2 Koningen 23 vers 15 en 20. Dan wordt door koning Jozua uitgevoerd wat de man Gods al had voorzegd. En dan lees je opnieuw het begrip, maar dan met een ander voorzetsel, overeenkomstig het woord van de Heer. Weer twee Hebreeuwse woorden, maar dan met een ander voorzetseltje eraan vastgeplakt. Overeenkomstig het woord van de Heer. Het is gebeurd zoals de Heer het heeft gezegd. En lieve mensen, dit lees je overal in de schrift. Door het woord van de Heer en dan gebeurt het. Overeenkomstig het woord van de Heer als het is gebeurd. En wanneer de Heer het woord laat klinken, dan gebeurt het. Psalm 33, vers 6 en 9 zeggen, door het woord van de Heer zijn de hemelen gemaakt. En door de adem van zijn mond allen heer. Want hij sprak en het was er. En hij gebood en het stond er. Dit is onze God, dit is onze Heer. En of er nu oordeel is, of een belofte van redding en behouden is, het gebeurt. En dat woord eist respect. Dat woord eist onze achting. Dat woord is heilig en vraagt ook onze uiterste aandacht als zijn dienaren. Vandaag spreken wij het woord van de Heer. En met het woord van de Heer spreken wij de mensen aan op het toekomstige oordeel en de behoudenis daarvan in Christus Jezus. Maar er klinkt ook een moment in de toekomst voor beide, oordeel en behoudenis, het woord overeenkomstig, het woord van de Heer. Ik denk dat jullie tot nu toe daar wel erg van overtuigd zijn dat dat zo is. Maar laat ook vandaag je opnieuw overtuigen, door laten dringen, diep in je ziel en je hart, lieve mensen, over de heiligheid, over de ernst, over de zekerheid van het woord van de Heer. En laten we daarom naar punt 2 gaan. Hoe wij als gelovigen, als dienaren van hem die zijn woord brengen, ons tot dat woord van de Heer hebben te verhouden. En ik heb daarboven gezet dat het woord van de Heer op geen enkele wijze door het handelen van zijn dienaar in twijfel moet worden gebracht. Kijk, de Heere God gebruikt vooral mensen om zijn woord te spreken. Hij gebruikt zijn dienaren en profeten als spreekbuis voor zijn woord. We lezen over de Godsman, het staat er heel mooi omschreven in 1 Koningen 13, en hij riep tot het altaar door het woord van de Heer en zei. Maar dat betekent ook dat de profeet op dat moment de mond van de Heer zelf is. En dat hij daarmee ook verantwoordelijkheid heeft hoe hij daarmee omgaat. Zijn gedrag en zijn leven staat daar niet los van. En op dat punt wil de Heer de lezer wijzen. Toen en nu. En dan komt het verslag van de man Gods en de oude profeet. De man Gods gaat via een andere weg terug naar huis. En dan komen die zonen van die oude profeet in Bethel bij thuis. En die vertellen wat er op die dag is gebeurd. Over dat voorval. En dan gebeurt het dat deze oude profeet de man Gods uit Juda terughaalt naar zijn huis, terwijl zijn zonen vast hebben zullen hebben verteld wat hij tegen Jerobeam heeft uitgesproken, namelijk dat hij door het woord van de Heer niet mocht eten en drinken en een andere weg terug moest gaan. En waarom gaat die oude profeet in tegen het bevel van de Heer? De schrift meldt het niet. We kunnen daarna gissen. En nota bene, vervolgens laat de Heere de bedrieglijke oude profeet het oordeel aankondigen over de man Gods. En waarom is het gevolg zo streng? De man Gods is nog niet uit Bethel of hij wordt gedood door een leeuw. En de schrift doet verslag hiervan zonder uitleg of commentaar, tenminste weinig. En daardoor, lieve mensen, valt de volle nadruk op die ongehoorzaamheid van de man Gods en de gevolgen daarvan. En dat roept bij de lezer een ongemakkelijk gevoel op. Waarom handelt de Heere zo met deze twee mannen? Ik denk dat de clou van dit verhaal is, en daarmee ook de ernst van het voorval, dat de man Gods ten aanhoren van heel het volk van Samaria bij dat reukofferaltaar tegen Jerobeam had gezegd dat hij door het woord van de Heere een gebod had gekregen niet te mogen verblijven in Bethel. Maar wat zagen de mensen een uur later? Dat hij met de auto de profeet notabene weer terugging en dat hij zijn huis binnenging en daar eet en drinkt. En wat is het gevolg daarvan? Dat het woord van de Heer in twijfel wordt getrokken door de handelswijze van deze man Gods. En zijn gedrag gaat ertoe leiden dat de mensen in de Bethel en in Israël, in Samaria, denken van nou, het zal wel meevallen met dat woord van de Heer. Gods profeten gaan er vrij rekkelijk mee om. Ze doen het zelf niet. Dus, nou ja, dan zal het ook wel meevallen met dat oordeel over dat altaar en over dat godsdienstige systeem van Jerobeam. Dat is dan blijkbaar ook minder erg. En ik denk, lieve mensen, dat God absoluut dat niet wil. Dat hij niet wil dat door het gedrag van deze man Gods, die terugkeert, al publiek door de straten loopt, tegen zijn eigen spreken in, door tegen het bevel van God in, weer teruggaat en dat daardoor de profetie die over het altaar en over het godsdienstige systeem van Jerobeam is uitgesproken, in twijfel wordt getrokken of tenminste wordt gerelativeerd. En daarom gebeurt er wat er gebeurt. En dat is natuurlijk ernstig, want de Heere doodt zijn eigen profeet, zijn eigen dienaar. Dat is niet mis. Maar dan begrijp je, denk ik, wat de achtergrond daarvan is. De leeuw doodt de man Gods. En dan gebeurt er vervolgens weer iets wonderlijks. Die verslindt hem niet. En ook valt die leeuw de ezel niet aan. Ik weet niet of je dat hebt opgemerkt, maar die ezel staat er gewoon bij. En het merkwaardig is dat die leeuw bij dat lijk blijft staan, met die ezel samen, en dat lijk bewaakt tegen de honden en de aasgieren, zodat dat lijk niet aangevreten wordt. En opnieuw komt de vraag, waarom dat wonderlijke schouwspel? Let op. Dan komen de mannen van het land teruglopen naar Bethel die middag. En die zien dat schouwspel van dat lijk van die man Gods en de leeuw die dat lijk bewaakt en die ezel ernaast staan. Die gaan naar Bethel en die vertellen, hey, die man Gods die tegen dat altaar heeft gesproken, die ligt daar dood en er staat een leeuw naast. En dat komt die oude profeet vervolgens ter oren en die voelt hem. En die haalt hem op. En wat zien de mensen in Bethel? De oude profeet met een lijk op zijn ezel van de man Gods die naar zijn huis wordt gebracht. En dan zien ze hem later naar dat lijk op die ezel wegbrengen naar het graf, zijn eigen graf. Nou, net buiten Bethel veronderstel ik. En de hele stad weet het, lieve mensen. Dit is teken nummer 2. De Heere laat weten dat met zijn woord niet te spotten valt. De hele stad heeft aan het publiek gehoord dat de profeet niet terug moet, niet mag blijven, maar direct terug moet gaan. Maar de hele stad ziet nu ook wat er gebeurt als de profeet ongehoorzaam is. God zorgt ervoor dat de hele stad weet dat met zijn woord niet valt te spotten. Dat dat serieus is. En dat er dus zeker een einde zal komen aan het alternatieve systeem van Jerobeam. Zijn woord, staat. En dan vandaag. Wij hebben het woord van de Heer. Dat is dit. Dat had men toen nog niet in die vorm. Wij wel. Wij hebben het woord van de Heer. En ik denk, lieve mensen, dat wij geen aanleiding mogen worden dat de mensen denken, al die waarschuwingen die jullie uitspreken, door het woord, nou, jullie leven er zelf niet naar. Het zal wel meevallen. Kijk, dat mensen in de wereld het woord van God lasteren, dat is natuurlijk zo. Dat gebeurt al duizenden jaren. Maar dat zijn dienaren aanleiding worden om de ernst van het woord te ondermijnen, dan komt de Heer wel in actie. Je ziet het bij Mozes, wanneer hij op de rots slaat terwijl hij moest spreken om het water uit te laten komen. En we zien het bij Ananias en Safira in het Nieuwe Testament. Hun leugen zou ongetwijfeld uitkomen dat ze geld hadden achtergelaten. En dan zouden de mensen gering gaan denken over de heiligheid van zijn gemeente. Misschien zeg je, maar ik zie best wel dat er mensen in de kerken zijn die zijn woord spreken en niet gehoorzamen. En die leven allemaal nog. Die zijn niet gedood door een leeuw. Ja, dat zie ik ook. Maar denk niet voor anderen. En waarom de Heere dat laat staan. Wij willen allemaal de Heere dienen. Deze gemeente in Apeldoorn, jullie willen de Heere dienen. Jullie willen zijn woord uitspreken. Jullie willen waarschuwen voor het komend oordeel. En jullie willen ook wijzen op de Heer Jezus, dat hij redding en behoud brengt. En dat moeten wij doen. En soms geeft de Heer zelfs hele specifieke, door de geest geopenbaarde profetieën aan ons, die wij uit moeten spreken. Soms is dat zo. En de Heer gebruikt jou als zijn dienaar, zijn man of zijn vrouw Gods. En wees dan geen aanleiding dat de mensen gaan denken of gering gaan denken over de woorden die je spreekt. Doe precies wat de Heer je zegt te doen. En zorg dat je zijn wil leert kennen voor je leven. En bid ervoor wat je wel en niet moet doen. Want de Heer weet waarom je niet in Bethel moet blijven. En er ook niet mag eten en drinken. Ook al zie jij niet de nut in van die bepaling. En ik geloof dat God, de Heer, ervoor zorgt dat zijn woorden in de gemeente niet ontkracht wordt. En hoe hij dat doet, dat is aan hem. Maar denk er niet gering over. Maar hoe ga je nou om met een gelovige die jou vertelt dat je anders moet doen dan wat je gedacht had dat de Heer tegen je zegt? De oude profeet had immers gezegd, ik heb daarna een woord van de Heer gehad. En de Heer wil juist dat je met me meekomt. Daardoor kun je in verwarring raken. Dat kan. Maar laten we ons beperken tot de publieke bediening voor de Heer, want daar gaat het hier over. Ten eerste staat het woord van de Heer, de schrift. Wij mogen daar niks aan afdoen, op geen enkel ding. Waardoor wij de kwalificatie ongehoorzaamheid aan het woord van de Heer ontvangen. Een voorbeeld, als een bijbelleraar aan het publiek zegt dat niet per se geloof in de Heer Jezus nodig is om behouden te worden, want God wil dat elk mens behouden wordt, dan gaat dat direct in tegen het woord. En ik weet zeker dat God ervoor zal zorgen dat dat woord overeind blijft, maar niet de uitspraken van zo'n bijbelleraar. Hoe ga jij daar als man of vrouw Gods mee om? Houd de schrift vast. Ken de schrift. Het is prima om naar adviezen van andere mensen te luisteren, maar je moet altijd zelf nadenken en het woord kennen, en zodat je zelf onderscheid kunt maken. Maar soms is dat lastig en verwarrend. En mijn advies zou zijn aan jullie, ook aan mezelf, houd de graadmeester vast dat het woord van de Heere gestand moet blijven en dat door die uitkomst en dat de uitkomst altijd zijn naam verheerlijkt. Want het gaat altijd om zijn naam. Het woord van de Heere maakt de Heere groot. Dan ga je goed. Zijn naam moet groter worden. Nu komen we bij het derde punt. Dat God falende knechten toch gebruikt voor zijn woord. Zijn woord had eeuwig stand. En ik heb er boven het kopje gezet, een dode profeet die profeteert. Een dode profeet kan ook profeteren. Want de merkwaardigheid van dit verhaal groeit. De oude profeet hoort dat de man Gods dood ligt, net buiten de stad. En dan zegt hij, dat is de man Gods die het bevel van de Heere ongehoorzaam is geweest. En daarom gaf de Heere hem over aan de leeuw. die hem heeft vermorzeld en gedood, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij tot hem gesproken had. Hij haalt het lijk op, ziet de leeuw staan die dat lijk niet heeft aangevroten, maar bewaakt. En brengt vervolgens zijn collega, broeder, in zijn eigen graf. En dat is mooi natuurlijk. En hij beklaagt hem. En misschien wil de oude profeet iets goeds maken door die man God in zijn eigen graf te leggen. En hij zegt erbij tegen zijn zonen dat hij ook in dat graf gelegd wil worden. En zo gebeurt het. En dan is het 3 eeuwen later. Want de gebeurtenis van Jozua in Jozua 23 is 3 eeuwen later. En het tienstammenrijk is dan al een eeuw lang weg, afgevoerd door de Assyriërs. Dan blijkt dat de godsdienst van Jerobeam nog springlevend is. Bij de overblijvers die ondanks de wegvoering daar dan nog wonen. En dan zie je hoe hardnekkig een alternatief godsdienstsysteem kan zijn. Maar dan komt de laatste goede koning van Juda, grote schoonmaak houden in Samaria, Jozua. En die komt naar Bethel en laat de beenderen van de priesters die afgelopen 300 jaar er zijn begraven rondom dat altaar, want zo gaat dat, hè, dat zie je nu nog wel op bepaalde plekken die bijzonder zijn, uit de graven halen en verbrandt die op het altaar van Jerobeam. Maar dan valt hem een graf op met een heel bijzonder grafteken. En vraagt hij de bewoners van Bethel, wat is dat bijzondere grafteken, graf wat daar staat, al 300 jaar. En dan blijkt, lieve mensen, dat de Heere zijn woord al 300 jaar lang levend heeft gehouden, tot haar vervulling. Die oude man heeft een afwijkend grafteken laten plaatsen die opvalt, boven zijn graftombe, waar hij en de man Gods liggen. Maar met dat grafteken zegt die man Gods, of zegt die oude profeet, dat hier de man uit Juda ligt, die geprofeteerd heeft over de vernietiging van het systeem van Jerobeam. En dat dat zeker zal gaan gebeuren. En dat hij door Jozua vernietigd zal worden. En het blijkt, en dat is heel bijzonder, lieve mensen, dat die mensen in Bethel 300 jaar lang dat verhaal kennen. Door dat grafteken is dat levend gehouden. Zo dat grafteken van die beide profeten als een groot levend getuigenis daar staat voor het woord van God, wat zeker tot vervulling komt. En Jozef zegt, dat graf moet ongemoeid blijven. Dat is toch bijzonder, beste mensen, dat de Heere ondanks het bedrog van die oude profeet, ondanks de ongehoorzaamheid van de man Gods uit Juda, wat een bedreiging zou kunnen worden voor de ernst waarmee het volk naar de woorden van de profeet zouden kunnen luisteren, dat hij ervoor zorgt dat juist die twee falende dienstknechten van hem een monument, een teken worden voor 300 jaar lang tot aan de vervulling en zelfs daarna, over de zekerheid waarmee het woord van God tot vervulling gaat. Een dode profeet, lieve mensen, kan nog eeuwenlang profeteren. Dat moet maar gezegd worden. En dat is genade. Ja, de Heere is streng om zijn woord te handhaven. Dat kan. Daar moeten we niet omheen lopen. Maar de Heer is ook heel genadig met zijn mensen. Dat doet hij. Zelfs na jouw dood kan de Heere nog een getuigenis over jou, over zijn woord, laat ik het goed zeggen, een getuigenis van zijn woord in stand houden. Dat is mooi. Oude, bedriegelijke dienaren kan hij gebruiken. Ongehoorzame dienaren gebruikt hij ook. Maar, lieve mensen, laten wij rekenschap afleggen aan de Heere en ons bewust zijn van de kracht en het heilige van zijn woord. Want het is zoals Jesaja het zegt. Het gras verdort. Bloem valt af. Dat staat symbool van wie wij zijn. Als mensheid. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. En hij zorgt ervoor dat het woord zichtbaar en toonbaar bij de mensen blijft. Zodat niemand om dat woord heen kan. Zodat mensen zullen kunnen moeten zeggen, ja, die waarschuwing blijft staan. En als Gods gemeente mag je vandaag En Gods gemeente mag je denk ik vandaag zien als een afwijkend teken in de wereld voor de mensen. Dat wij zijn woord en getuigenis voor de zaken van Christus vertegenwoordigen. Ik kom tot het slotwoord. Wanneer komt tot de vervulling van de profetie, meldt de schrift overeenkomstig het woord van de Heer. Het woord van de Heer, die ook nu nog door onze monden klinkt, maar dan als door het woord van de Heer. En zullen straks dus het commentaar vinden overeenkomstig het woord van de Heer. Geen jota of titel van dit boek zal vergaan. Maar weet ook dat de Heer alsnog zijn woord tot stand kan houden. Niet omwille van ons, maar omwille van zijn naam. En dat is genade. Een eeuw later is een man gestorven, net buiten Jeruzalem. En hij heeft ook een monument achtergelaten. En dat is het avondmaal, wat wij hebben gevierd vanochtend. En dat avondmaal vieren wij totdat hij komt, tot hij terugkomt. Ook dat woord krijgt een vervulling. En mag vandaag deze ernst van Jezus' komst en zijn behoudenis diep in je hart en in je ziel doordringen. En laten wij met een gezonde vrees en beven dat woord verkondigen en een levende getuigenis te zijn van dat woord onder de mensen. Amen.